Wat in dit middaguur onze aandacht mag hebben, gemeente, vindt u in het slot van vers 28 van Handelingen 5. Het laatste gedeelte, die laatste woorden van vers 28, waar de hoge priester tegen Petrus en Johannes zegt: en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Het geeft ons aanleiding om boven de prediking te zetten de waardering van het bloed van de zaligmaker. En we willen dan op twee dingen verletten. Ten eerste door de farizeeërs en schriftgeleerden. Je mag het ook samenvatten, de kerkelijke leiders. En ten tweede door de apostelen. De waardering van het bloed van de zaligmaker. Ten eerste door de farizeeërs en schriftgeleerden. En ten tweede door de apostelen. Het moet ons opvallen, gemeente, dat als de apostelen gaan preken dat zij veel meer woorden nodig hebben dan vaak de hoge priester en de farizeeërs en schriftgeleerden. Dat is eigenlijk niet zo vreemd, want vijandschap tegen de Here en zijn gezalfde, vijandschap tegen het genadeleven, heeft niet zoveel nodig. Soms kun je het aan een blik al zien. Ze zeggen wel eens als blikken doden konden. Nou, inderdaad. Heeft het destijds al niet geklonken toen de zaligmaker nog op aarde was? Weg met hem, kruisig hem. Twee korte zinnetjes, maar duidelijk genoeg. Maar als de apostelen gaan reageren, gaan prediken, een leer brengen in de tempel, dan hebben ze meer woorden nodig. Ik ga vanavond geen voorbereiding houden om te zeggen, daarom zal deze dienst wel flink lang duren, want ik heb flink wat woorden nodig. Nee, dat niet. Dat bedoel ik niet. Maar als u zelf iets mag verstaan van dat wondere geheim, dat je geworden bent in je eigen ogen wat je lang was, maar wat de Heere door zijn Heilige Geest die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel naar binnen heeft laten blikken, de geest der uitbranding en des oordeels. En je hebt uit je nood leren roepen om genade. En de Heere kwam om te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed. De liefde van God werd in je hart uitgestort, kun je dan daarover zwijgen? Dan gaat het niet om het uitgebreide. Maar dan gaat het wel om een getuigenis. Om ook anderen op te wekken die Heere te zoeken. Om te waarschuwen en om te vertroosten. Want die leer der apostelen, in het tekstverband staat het ook, hebben wij u, vers 28 dus, waaruit de tekst ook is genomen, hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren en gij met deze uw leer Jeruzalem vervult? Dat is duidelijk. Dan gaat het niet om een stukje dogmatiek. Dan gaat het niet om wat theologische studenten aan de universiteit meekrijgen. Maar dan gaat het om de leer der godzaligheid. Dan gaat het om datgene wat het hart werkelijk vrede gaf geven. Dan is het niet meer een dood verhaaltje. Dan is het ook niet zeer rechtzinnig van de uitverkiezing. Ja, kijk maar in de Dordtse leerregels. Het zijn er maar weinigen die zalig worden. En als je niet uitverkoren bent, dan word je het ook nooit. En dan gaat God roepen en de rechtvaardigmaking en de heiligmaking en de heerlijkmaking kun je hele verhalen overhouden. Dat is ook een leer, de gereformeerde leer, maar zo hebben de apostelen nooit gepreekt. Ze hebben geroepen tot bekering. Ze of zoals we het elders in dit hoofdstuk hebben gevonden. De bekering tot God en de vergeving der zonde. En ja, daar komt nou natuurlijk toch wel verschrikkelijk veel vijandschap tegenin. Dat je zonde vergeven kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is ergerniswekkend. Professor Smits in Leiden destijds, die was socioloog. Maar ook later gereformeerde professoren en hervormden. Ze moesten er niks van hebben. Moet er eentje voor mij aan het kruis hangen, ik zal voor mijn eigen schuld wel boeten. En je kunt het op een grove wijze doen. Je kunt het op een verfijnde wijze doen, die bloedtheologie. Oh nee, dat is me te misselijk, dat hoeft niet. Maar wie het verstaan mag, door het geloof, die verwondert zich dan ook niet over die vijandschap. Want een mens geeft het toch aan de Heere niet zo gauw gewonnen, hoor. Al trek hij dan de toga aan van een hoge priester in dit geval. En dan kun je alle bijbelteksten als een schriftgeleerde op een rijtje zetten. Dan kun je nog blind zijn. Dan kun je nog zo vijandig zijn. En dan wijs ik niet naar Den Heijer in Kampen. Want er zijn er veel meer. Maar één ding mag duidelijk zijn in die tekst van vanavond. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Wat betekent nou die uitdrukking? Waarin dat stuk minachting van de zaligmaker doorklinkt. Wat betekent dat nou? Mensen, ik kan u vanavond heel uitgebreid met al die teksten en tekstplaatsen uit het Oude Testament, onder andere Genesis, Leviticus, de eerste 5 boeken van Mozes, uiteen gaan zetten wat daarmee bedoeld wordt. Maar mag ik het nou vanavond eens met de Bijbel in de hand zo eenvoudig proberen duidelijk te maken? Kun je de ziel van een mens zien? Nee. En ik zeg ja. Dat heeft de Heere gedaan om het aanschouwelijk te maken. En zo lezen we het al in Genesis 9 over de dieren in de ark. Dat de Heere het zegt. Het vlees met zijn ziel, dat is het bloed. En in Leviticus, daar staat het zo geschreven. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Dat is aanschouwelijk onderwijs. Het is niet hetzelfde, maar de Heere maakt het ons wel eenvoudig. Maakt het ons wel duidelijk. Dat het wezen van het leven, de ziel van de mens, zichtbaar is in zijn bloed. En dat kom je dan ook tegen. Als de Heere zijn profeten uitzendt in de oude bedeling, dan zegt hij, je zult dat woord recht bedienen. Je zult het de goddeloze zijn wee aanzeggen en de rechtvaardige dat het hem wel zal zijn. Je zult de mensen van mijnentwege waarschuwen voor het verderf. En zo niet. Ik zal het bloed van uw hoorders van uw hand afeisen. En zo horen we het ook Paulus in die, helemaal in dat spoor zeggen als hij afscheid neemt van die gemeente van Efeze daar op dat strand dat hij met ze neerknielt. Dan heeft hij met ze gebeden en dan heeft hij het tegen ze gezegd. Daarom betuig ik u lieden op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Hoort u het? We gebruiken er ook wel eens een andere uitdrukking voor. Dat je je als predikant en zo ook als ouderling op bezoek. Je kunt vrijmaken van je hoorders. Met andere woorden, je hebt de waarheid gezegd. Dan niet als een soort bom die daar ontploft. Nee, maar in al de bewogenheid predikt. De Heere Jezus Christus is in noodzakelijkheid. In zijn gepastheid. Is een dierbaarheid. Dat je een ander dat mag aanbevelen. Jonge vrienden en vriendinnen, jullie hebben vanavond jeugdvereniging. Ik hoop dat je dan op de jeugdvereniging ook dat vooral tegenkomt. En dat voor en met elkaar zoekt in vriendschap. Want dat is de meest hechte vriendschap die er is. De meest hechte gemeenschap. Niet op de tribunes van Feyenoord of van Sparta. Maar op de jeugdvereniging rond dat woord. Want je hebt die enige troost in leven en sterven nodig. Kijk, daarom mag je vereniging hebben. Daarom zitten we vanavond in de kerk, mensen. Israël, de Joden, hebben toen Jezus op aarde wandelde, daarom in brutaliteit durven zeggen, toen eigenlijk het oordeel was geveld, Jezus is aan godslastering schuldig. En Pilatus zei, nee, hij is helemaal niet schuldig. Nou, moet ik hem dan loslaten? Nee, kruisig hem. Ja, maar hij is onschuldig. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ze hebben het in feite in vijandschap gezegd. Ze hebben daarmee bedoeld te zeggen, nou, doe dat maar. Wij zijn niet schuldig, hij is schuldig. Ze kenden in hun eigen waarneming hun verantwoordelijkheid. Ze wilden die verantwoordelijkheid voor Jezus dood wel dragen. Want ze waren niet schuldig in hun eigen ogen. Maar ondertussen, als we dan lezen, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen, dan hoort u dat daar een gigantisch stuk ongeloof en vijandschap openbaar komt. Dat die hoge priester zelfs niet de naam van Jezus wil noemen. In het tekstverband, in het voorafgaande vers, in ditzelfde vers 28, hebben wij u niet ernstig aangezegd dat ge in deze naam, en nu in de tekst, het bloed van deze mens. Hij wil de naam van Jezus. Die toch betekent de Heere redt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die wilde niet Jezus noemen. Om de eenvoudige reden. Dat hij dat bloed van de Heere Jezus Christus. Gestort op Golgotha's vloek houdt. Onrein acht. Gemeente. Dan ben je een kerkelijk leider. Dan vervul je al je godsdienstige plichten. Dan weet je heel wat van de wet van Mozes af. Dan heb je 1063 geboden zoals de Talmud dat ons zegt. En toch het bloed van Jezus Christus onrein achten. Een belijdenis van ongeloof is het, die tekst van vanavond. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Een belijdenis van verachting van de Heere Jezus Christus en zijn volmaakte offer. En zeggen, daar wil ik niet mee van doen hebben. We ploeteren liever. En we houden ons aan de wet van Mozes en dan zal God ons wel zalig maken. Door ons eigen werk. Ach, je zult ze de kost niet geven. En het is best begrijpelijk hoor, laten we wel wezen. Die toch van alles te voor over hebben en voor alles aan doen. Om het met God in orde te maken. Die toch een indruk hebben van hun schuld. Alleen, hoe werkt die er nou weg? Luther heeft het geprobeerd met boetedoeningen. Hij is zich gepijnigd, gekastijd. Maar hoe verder hij ging, hoe erger het werd. Hij kreeg er geen zonde mee weg. De eisende gerechtigheid van God achtervolgde hem. En hij liep vast. Totdat de Heere ontsluiting van zijn woord gaf. En dan schrijft Luther, toen ontdekte ik dat de gerechtigheid die God eist door hemzelf was aangebracht. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor hem en door hem. Maar alleen in het dierbaar bloed van Jezus Christus. vrede door het bloed des kruises. Wat is het verschrikkelijk, gemeente. Als wij dat onrein achten. Hoe kun je dat? Wel, dat kan ook nu. Onder de prediking. Wat zegt u? Jawel, dat kan ook nu onder de prediking. Dat je namelijk naar de kerk gaat om dominee X of Y weer eens te horen. En de een die kan het zo mooi zeggen, die heeft van die theologische volzinnen, weet u wel. En een ander die spreekt de jeugd aan en een ander maakt nog wel eens zo met een woordspeling een grapje, dat je moet glimlachen. En dan zijn we eigenlijk in de kerk, ik heb het pas op een SRB-avond gezegd, zijn we in de kerk net zo bezig als de wereld. Dan hebben we op de kansel geen dominees, geen dienstknechten, godsdam, maar artiesten, die het zo mooi kunnen zeggen. Mag dat er niet? Jawel, als iemand de gaven van God heeft gekregen, het eerste wat er nodig is, dat wij toch iets van die gezindheid kennen, van de apostel Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Dat zat er hier bij Petrus en Johannes ook in. En hoe kun je nou dat bloed van Christus onrein achten? Als je ook straks naar huis gaat en je houdt er niks anders over. Dan alleen maar, nou vond er vanavond niet zoveel aan. Dat je zonder enige behoefte gewoon de boodschap kunt aanhoren in alle onbewogenheid. Dat je nog niet verder komt dan alleen maar een keurmeester zijn. Die woorden wikt en weegt. En dan morgen weer overgaat tot de orde van de dag. Of misschien vanavond al. Je kunt het bloed van de Heer Jezus Christus onrein achten. Ook in de sacramenten. Niet alleen de prediking. Maar ook in de sacramenten. Ik kijk naar de doopvont. Dan kan er een doopdienst zijn. En ik hoop toch met de Bijbel in de hand. Dat u niet mee doet aan die vernieuwingsdrift waarbij die ergerniswekkende woorden worden geschrapt en vervangen door iets wat liever klinkt, maar dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, daarom kinderen des torens zijn, die het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Ouders, wilt u antwoorden op deze vraag? Dat wij met onze kinderen aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderwerpen. Hé, bam nou, moet dat? Ja, ja. Want als je het wil veranderen, dan heb je waarschijnlijk van de diepte van het lijden van de Heer Jezus nog nooit zoveel begrepen. Formulier van de avondmaal zegt hij, daalde af tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Toen hij met luider stem riep, mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Wilt u het nog mooier maken? Wilt u het afzwakken? De doop. Je kunt kinderen laten dopen. En de dominee, dat Heere zegen op uw daal. Ze handen omhoog en de gemeente zingt. Mooi, lief hè. Tegenwoordig stoppen we zelfs popspelen tijdens de doopdienst. Kinderen mogen niet meer huilen. Maar we moeten het maar eerlijk zeggen. Gemeente, wie is nou met zijn doop werkzaam? Wie worstelt met God om de vervulling van zijn belofte? Want acht dat nou alsjeblieft niet gering. We leren onze kleintje natuurlijk. Dominee, onze kleine Jan die kent al een versje. Oh ja, Jantje. Zeg het eens op. Wat is dat? De helmen van haar zout. Nee. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Jongen. Hoeveel jaartjes ben jij? 5. En als je 15 bent, dan gooi je het ondersteboven. Dan moet je het niet meer. En wij hebben de gereformeerde kerk stuk zien gaan. Want als je gedoopt bent, ben je een kind van God, zei Abraham Kuyper. Nee, wij waren veel rechtzinniger. Maar zijn wij wel eens met de doop werkzaam, gemeend? Dat God werkelijk op dat moment, in dat water, het bloed van Christus, zichtbaar laat prediken tot vergeven van onze zonden. Je kunt dat bloed onrein achten als je je doop vergeet, als je er nooit mee op de knieën komt. En dan dat andere sacrament, het avondmaal. Ik weet niet hoe het hier is. In de ene kerk, daar zie je ze bijna in afmarcheren, een stelletje soldaten. In het andere geval deelt de hele gemeente erin en dan gaan ze niet meer naar de tafel. Maar dan komen ze met een broodmandje bij je langs en dan mag iedereen, vriend of vijand, bekeerd of onbekeerd, er een stukje van nemen en een slok wijn. Kan nooit, hè. Als dat vanzelfsprekend is, het moet een wonder zijn. En als het geen wonder is, dan moet het een wonder worden. En het bloed van Christus onrein achter kan ook, als je zegt, wie is er vanmorgen? Nou, dominee van de Sluis. Dat is avondmaal. Oh, nou weet je, dan ga ik wel ergens anders, weet u wel. Als je het op die manier de klem en de eis en de nodiging wil ontlopen. Kijk, dit geven bij je goed. Automatisch aangaan en automatisch afblijven. Je mag wel de vraag stellen, wat betekent nou Jezus in je leven? Oh, dan staan die fariseeërs en schriftgeleerden onder leiding van die hoge priester. Die staan al vanavond getekend als levende waarschuwende voorbeelden hoe het niet moet. Dat is het eerst. En laten we maar gewaarschuwd zijn. En tegelijkertijd doet die man nou iets wat bij Caiaphas al eerder is gebeurd. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de waardering van het bloed van de zaligmaker. Ten eerste de fariseeërs en schriftgeleerden, ten tweede nu door de apostelen. Hoe kom u daar zo bij, dominee? Nou kijk die tekst nog eens aan. Als die hoge priester daar zegt, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Hoezo Caiaphas dan? Wel, die zei ook een keer, toen Jezus nog op aarde wandelde. Het is beter dat één man sterven voor het hele volk, dan dat we allemaal verloren gaan. Hij heeft niet geweten wat hij zei, maar het was wel de waarheid. En deze hoge priester doet hetzelfde. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Inderdaad, hij heeft dat goed begrepen. Want dat willen de apostelen en dat wil elk kind van God. En elke knecht van God. Die zelf iets verstaan mag. Van vrede door dat bloed des kruises. Die met al de zonden en gebreken. Maar één ding voor ogen heeft, Heere. Was, reinig mijn gemoed. Doordat alles reinigende van Jezus bloed. Zoals Johannes het in zijn pastorale brief schrijft. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dan zegt hij het er ook bij. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hoort u het? In woorden, werken en gedachten. De inklevende en de aanklevende. Van alle zonden. En dat is nou juist, als je er iets van verstaan mag, de bewogenheid om daarvan te spreken. En laten alle professoren dan maar lachen. Het is te eenvoudig. Laten mensen dan kokhalzen van de zogenaamde bloedtheologie. Maar wat er hier wordt gezegd, dat is dan toch ten diepste het heerlijkste wat er in een mensenleven kan zijn. Als je gereinigd bent Als je door het geloof, niet dat zelfgemaakte geloof, ja, ik geloof best dat er een God is, dat er iets is. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wat een mooi man op die wagen zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En wat die hoofdman over 100 er op Golgotha zei, toen Jezus de geest gaf. Waarlijk, deze was Gods Zoon. En wat de cipier in Filippi zei, dat hij geloofde, met heel zijn huis aan de Heer Jezus Christus gelovig was geworden. Dat geeft vrede. Vanwege dat offer wat de Heer Jezus bracht. O zeker, dat is de pijn dat hij dat moest doen. Omdat onze zonden zo erg zijn. En zoveel. En dat hij dat wilde doen. O die gewilligheid. Nou, en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Inderdaad. Dat is nou heel de prediking. Ik heb het er straks al gestipt. Ik zeg het nog een keer. Het is niet alleen wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Maar ook de liefde van Christus dringt ons. En dan mogen we het toch ook vanmiddag wel zeggen, mensen. Die vrede, die al het verstand te boven gaat, die alle harten kan vervullen, en dan niet voor een kwartiertje, maar ten diepste voor eeuwig, want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat geloof dat door de liefde werkzaam is, dat veel wordt gevonden aan de genadetroon, dat die zegt, ik heb het en ik ben het. Hoor mij nu eens, zie mij nu eens. Maar dat wel mag getuigen, jong. Zoals David dit in Psalm 51 zegt, dat ook een ander moed kan scheppen uit zijn behoudenis. Dan komt de gunning. En dat is nou inderdaad wat de apostelen echt willen. En met al mijn gebrek dat me aankleeft, met alle wat ik mezelf moet beschuldigen, hoe vaak zit je eigen eer ertussen? Is dat toch datgene, als ik u zo aanzie en denk aan degene die thuis luisteren, dan is dat toch de begeerte van mijn hart. Dat je al dat bloed niet onrein zou achten. Maar dat je er allemaal, wie je ook bent en wat je ook bent, daarmee bezig zou zijn. Boven al het andere aardse uit. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Heere, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk neerviel. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Deze mens, de hoge priester. Hij heeft dat vijandig bedoeld. Hij wil zijn naam niet eens uitspreken, geminacht. Maar voor de discipelen of de apostelen in de prediking is dat nou het heerlijkste toch. Want dat reserveren we toch niet alleen maar voor de kerstdagen en daarna. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar het is toch een boodschap van de zaligmaker zelf geweest. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Dat had makkelijk gekund. Maar om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, heb je nou het wonder bij God vandaan. Gods Zoon werd mens. Probeer het op een rijtje te zetten. Dan kun je je voorstellen dat de mensen van de islam daar grote moeite mee hebben. Die zeggen, jullie geloven in 3 goden. Allah had maar 1 profeet, Jezus was er 1 van, maar Mohammed, dat was niet. Maar God een zoon, er was geen moeder, er was geen vrouw en het kan allemaal niet. Ach, ik begrijp dat best. Want als je met je verstand gaat beredeneren, kom je er niet uit. Het is een zaak van geloof. Maar als het een beleefd geloof is, niet een verhaaltje, maar een beleefd geloof, dan wordt dat zo'n wondere troostrijke zaak dat de Heer Jezus de hemelse heerlijkheid verliet en mens werd. Weet u hoe ver de apostel Paulus durft te gaan? In zijn Romeinenbrief zegt hij dat hij mens werd in de gelijkheid van ons zondige vlees. Niet dat Jezus zonde gedaan heeft. Dat heeft hij niet gekend, nog gedaan. In zijn mond is geen bedrog of onrecht ooit geweest. Maar wel aan dezelfde verzoekingen blootgestaan. En niet gevallen. Nooit geluisterd naar de influisteringen en de verzoekingen van Satan. En waar wij het soms moeten zingen. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet dat onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wat wordt er van in ons in die staat, o Vader, zo u ons verlaat? Jezus heeft het gebeden. Hij heeft geen nooit één oor geleend aan de influisteringen van de Satan. En toch is hij tot zonde gemaakt, deze mens. Hij heeft honger gehad, hij heeft dorst gehad, hij heeft angst gekend, bloedig zweet op zijn voorhoofd. De Godverlatenheid ingegaan, mag ik het nog een keer zeggen. Want daar stond toch het dieptepunt van zijn lijden en sterven geweest. De dienst der verzoening. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Maar dan wel om ook vanavond in Rotterdam-Zuid een mens, een man, een vrouw, een oudere, een jongere, die onvrede daarvan binnen voelt. Die zegt, hoe kom ik nou aan de vrede met God? Dan zeg ik alleen maar, zie op hem. Johannes zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ach, wat een getuigenis. Die hoge priester heeft het toch ergens wel een beetje aangevoeld. Gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En wie zo ook tot hem vlucht. Heere, wilt u dat ook doen? Dan mogen we best herinnerd worden aan hoe het bij Israël ging, Exodus 12, bij de uittocht uit Egypte. Dat bloed van het lam aan de dorpels, de bovendorpel en de deurposten gestreken werd. En achter die deur ging de verderfengel voorbij, was je veilig. Een heenwijzing, het was in Egypte al zomaar een heenwijzing naar wat op een veel heerlijker manier tevoorschijn zou komen. Schuilen achter het bloed van het lam. Gemeente, geëindigen. Het zou me een lief ding zijn. Geld voor mezelf, geld voor u, geld voor jou, als jongere. Dat dan ook in zo'n stad als Rotterdam, maar net zo goed als dat kleine gat, wat Spijk heet, dat ouderen en jongeren niet dat bloed zouden onrein achten, maar juist bij de Heere zouden aankloppen. Die zijn zo niet spaarde. Deze mens, Jezus Christus, en die gekruisigd, Gods Zoon, door de diepte van de dood en de verlorenheid heen, maar door de dood niet gehouden, hij stond ten derde dagen op, voer ten hemel op, dat wij, net als het in Psalm 68 wordt gezongen, het als een geweldige troost zouden mogen ervaren. Gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer, gij zag uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost. Op dat aardige, keurige, rechtzinnige, degelijke mensen, nee, op dat zelfs het wederhorig troost altijd bij u zou wonen. Is dat niet het grootste? Dat kan door hem. En dan kun je er niet meer over zwijgen. Dan kan het gebeuren dat iemand daar uitgemergeld neerligt. Zijn ziekbed. Kanker. En toch alleen maar kan zeggen. Ik wenste wel ontbonden te zijn. En met Christus te wezen. Dat is verreweg het beste. Nooit meer pijn. Nooit meer ziek. Maar daar te wezen waar hij is. Die je ziel zo uitnemend heeft lief gehad met de eeuwige liefde. En dan nooit meer hoeven te zondigen. Nooit jezelf meer tegenvallen. Maar net als Job God uit zijn vlees aanschouwen. Vanwege het feit. Dat hij het was die het zong, Jezus Christus. Deze mens. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik zie. Ik kom o Heere, de rol des boeks. Is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn ziel en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In binnenst ingewand. Ja, dat blijft niet zonder gevolgen. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij Heere, gij die alles ziet. Verberg nooit uw gerechtigheid. En niet nu alleen. Maar zult u, dat door genade zo'n loflied, straks eeuwig mogen meezingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heere, u alleen. Zij de heerlijkheid en de aanbidding en de sterkte. Tot in alle eeuwigheid. Mensen, zoekt den Heere. En leeft. Ja, leeft tot in eeuwigheid. Amen. We gaan van Psalm 40 de versen 4 en 5 zingen.